Naar Psalm 148 begeven wij ons vanavond. Die laatste paar psalmen die allemaal beginnen met Halleluja. Het is de, wat men noemt, de doxologie aan het eind van dit boek der psalmen. Als je dat zo zeggen kunt, want ja, in het algemeen hebben de psalmen geen andere strekking dan de lof des Heeren te vermelden. Maar toch, dit is opvallend. Al die psalmen die beginnen met Halleluja en waarin wij struikelen over de term looft den Heeren. Maar zeker in deze psalm die we nu onder ogen hebben, psalm 148. Ik meen dat er iets van 9 keer of zo staat, looft den Heeren. Ik weet het niet precies, want ik heb het niet echt geteld. Maar, en dan, het woord loven komt nog een paar keer vaker voor. Want ja, in het eerste woord, halleluja, is het dus helemaal niet vertaald. Kortom, het gaat allemaal om de conclusie, het besluit. Conclusie, de afsluiting van eigenlijk de hele heilsgeschiedenis. Waarbij men niet anders kan dan tot de conclusie komen dat aan de Heere, aan Jehovah, alle eer, alle lof toekomt. Wij beseffen dat niet altijd. Wij zijn als mensen zo betrokken bij, dan wel opgeslokt door de omstandigheden, dan wel de omstanders, meestal het laatste, door de zorgvuldigheden des levens, dan wel deze eeuw, of hoe het allemaal maar heten mag, dat wij dikwijls niet begrijpen dat die wereld waarin wij leven, deze oude schepping dus, volgens Bijbelse maatstaven dan toch op een of andere wijze niet slechts het voorwerp is van Gods handelen, maar ook beschouwd moet worden als een deel van de Godheid zelf. Die ligt altijd wat moeilijk, omdat je, als je dat zegt, meteen beschuldigd wordt van pantheïsme. Maar als je daar nog nooit van gehoord hebt, dan helpt dat ook niet. Dan moet je naar de dokter. Dokter, iemand zei dat ik last heb van pantheïsme. Nou ja, goed. Dan zoekt de dokter dat op en ja, precies. Dat kan je zelf ook op Google. Maar toch maar weer. Sorry. Pantheïsme. Dat is het idee dat God is in alles om ons heen, in heel de natuur enzovoorts. Dat op zichzelf is, het hangt er vanaf wat je daaronder verstaan wil. Maar het is natuurlijk toch zo dat de schepping als zodanig in de Bijbel beschouwd wordt, beschreven wordt, zwart op wit, beschreven wordt als het kleed waarin God zich hult. Waarmee hij zich omkleedt. En als zijn kleed, dat verontreinigd geworden is en dat gereinigd moet worden, dan wel vervangen moet worden. Er is sprake van een verschoning, van nieuwe klederen aandoen, enzovoorts. Het is Bijbels jargon, Bijbelse. Ja, je kan het ook symboliek noemen, maar ik vind dat altijd, ik vind het nooit zo'n prettig woord. Het zijn maar geen symbolen, het zijn analogieën. Het zijn de structuren die wij in de schepping als zodanig kennen, die we overal tegenkomen. En de schepping als zodanig is van God uitgegaan. Het is zijn woord, om zo te zeggen. Het is zijn veruiterlijking, zijn uitgedrukte beeld. Ook ja, natuurlijk, dat is de Heer Jezus Christus. Maar ja, wij weten toch dat ik kwam als onderdeel van, geboren werd in deze wereld. Vlees en bloed deelachtig geworden is, net als ons, net als wij, moet ik zeggen. Is in vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij ons tot heerlijkheid zou leiden. Met dank aan Hebreeën 2, waar het bijna letterlijk, zoals ik het nu citeerde, zo staat. Om maar eens wat te noemen. Maar het betekent dat grote waarde geacht moet worden. Nou, wordt in de Bijbel. aan de wereld als zodanig. Hemel en aarde hebben we het dan over. Voor ons, van de hemel trekken we ons niet zoveel aan. We hebben, besloten, wij moeten de aarde redden. Ik heb nog niet gehoord dat we ook nog de sterren moeten redden of zo. Moeten we iets doen, energie besparen, zodat de zon wat langer mee kan. Dan, nou ja, het is een doldwaze wereld hoor. We lachen wat af soms. En toch, het is zo verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk. Triest. Het gaat om ons heen nergens anders meer over dan dit. We moeten de wereld... We hebben God afgeschaft, nou moeten wij de wereld redden. Jongens. De aarde enzovoorts. Nee. Ik kan er beter niks over zeggen, want ja... Het is te belachelijk om er serieus over te praten. Dat is zich eigenlijk. En daar lachen we er maar om. Ze worden wel weer eens een keer wat wijzer, maar dan is het te laat. Doe maar. Maar die wereld is inderdaad niet maar van God af en dan God doet er dan wat aan. Zo wordt het bij gelegenheid ons voorgesteld. Maar de vraag waarom doet God er wat aan, is gewoon omdat het over hemzelf gaat. Het is zijn wereld die er is tot eer van hem, uiteraard. Het is zijn eer, het is zijn reputatie, dat is waar het allemaal over gaat. En wij weten dat omdat het ons wel voorgehouden wordt dan door atheïsten. Met de bekende opmerkingen, als het dan een God is, waarom dan zo zo? God krijgt er de schuld van. En daar zit wat in. Het is meestal ook wat dwaas geformuleerd. En meestal ook heel onlogisch. Maar niet erin. De omstandigheden van de schepping als zodanig leiden tot een lastering van God, dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar dat er gebeurt is omdat men toch op een of andere wijze wel beseft dat de omstandigheden van deze wereld iets van doen hebben met de Godheid als zodanig. En vandaar dat we deze psalmen, heb ik zeg het nou in het meervoud, ik heb het nog niet over psalm 149... en 150, maar ik heb het over psalm 148... en waar we het vorige keer over hadden, 147... want die psalmen lopen min of meer parallel. Psalm 147 gaat over loof den Heere. Dat had net zo goed halleluja kunnen zijn, maar goed. Loof den Heere, want onze God, de psalm zingen is goed. De Heere bouwt Jeruzalem, dat begint dan inderdaad met Jeruzalem. En even gaat het Israëls verdrevenen. Dat gaat over de openbaring van zijn koninkrijk. Maar het wordt in verband gebracht met, in vers 4, hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze allebei namen. Ik hoop dat u begrijpt wat dat soort woorden dan feitelijk betekenen. Dat u niet zegt, heeft God niks beters te doen dan sterretjes tellen, hè? Of ze namen geven. Maar het is dat hij dat allemaal onder controle heeft, om zo te zeggen. En daarom, onze Heer is groter van veel kracht. Enzovoort. Het begint inderdaad met de hemel, maar daarna gaat het alsnog over op aarde. En met name over specifiek over Jeruzalem, zijn volk, Israël, Jacob. En dat zijn zo de namen die we vinden tegen het eind van de psalm. In psalm 148 beginnen we precies eende, halleluja, en dan nog een keer, maar die is vertaald, loof de Heere uit de hemelen, looft hem in de hoogste plaatsen. Dat loof de Heere uit de hemel wil niet zeggen dat men vanuit de hemel de Heere looft, maar het wil zeggen dat de Heere zelf uit de hemelen is en daar zijn oorsprong heeft en daarom komt hem die lof toe. Het is zijn oorsprong, om zo te zeggen. Loof de Heere uit de hemelen, loof hem in de hoogste plaatsen. Dat is een synoniem voor hemelen. En u weet hoe dat is, dit is psalm 148. Wij zijn al lang gewend aan die synonieme parallelismen, de herhaling steeds van dezelfde gedachte, kort meestal, maar dan met andere woorden. Zo dat is zoiets. En dus loof hem uit de hemel, looft hem in de hoogste plaatsen waar hij thuis is. Looft hem al zijn engelen, looft hem al zijn heerscharen. Het zijn woorden die ons bepalen bij hemelse dingen, waar we niet alle dagen aan denken als mensen. Maar tot en met, in ieder geval de eerste helft van de psalm, laten we het maar ongeveer zeggen dan, de eerste helft van de psalm houdt zich bezig met nogal hemelse dingen. Dingen die ons te boven gaan, om zo te zeggen. Maar daarna gaat het wel degelijk vanaf vers 9, daar vind je de overgang, misschien vers 8, vind je de overgang naar de aardse omstandigheden. En het eindigt dan ook met zijn volk. Zonder dat er meteen een naam. Er staat wel een naam bij, helemaal aan het eind. In vers 13 en 14. Vers 14. Hij heeft de hoorn zijns volks verhoogd, de roem al zijner gunstgenoten, de chassidim. De kinderen Israëls des volks dat nabij hem is. Halleluja. Maar het begint in de hemel, om zo te zeggen. En het eindigt op de aarde. Maar zoals gezegd, dat is Psalm 147 ook. De strekking daarvan is uiteraard gelijk. Je vraagt je af waarom dat zo nodig moet zijn. Loof de Heer uit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen. Immers, u niet, denk ik, maar in het algemeen wordt dan toch het begrip hemelen, geassocieerd met een Heernaam als. Ik kom het regelmatig tegen. Ik begrijp nooit hoe men daarbij komt. Maar het zijn ook meestal ongelovigen die dit woord gebruiken, het woord hemel gebruiken voor het hiernamaals. Maar die hebben dat niet uitgevonden natuurlijk. Komt wel degelijk vanuit het christendom. En loof de Heer in het hiernamaals, nou ja, dat zal wel. En voor zover de hemel dan toch daarboven is, heeft men gewoonlijk toch de indruk dat het in de hemel allemaal al lang pais en vrede is. En Pax Christi en zo. Om er nog wat vreemde talen tegenaan te gooien. In de hemel is het schoon.
Geen stikstof.
Ken je dat lied dan, broeder? Niet? Daar men zingt op blijde toon, was het zo ongeveer?
Ja.
Een beetje toch op enigszins onbenullige tekst, waarschijnlijk. Zo rond eind november geschreven, maar goed. Rond Sinterklaas, ja. Soms in de liederen, ja. Doe maar. Iedereen mag een lied schrijven natuurlijk en zingen. Maar de ene tekst is de andere niet, toch? In de hemel is het schoon. Ja, dat is nog maar de vraag. En wat bedoel je, hierboven of hierna? Het hierbovenmaals, het hiervoormaals, waarschijnlijk niet, het hiernamaals dan, het is allemaal een beetje vaag. Maar u zou bedenken dat het in de hemel helemaal niet zo lollig is. Want ja, daar heb ik tenminste uit de Bijbel begrepen, daar worden ook vergaderingen gehouden en besprekingen gevoerd. En daar is de duivel dan ook nog bij. En dat is toch een heel gedoe, hoor. Oké, dat is een plastische voorstelling van zaken, maar ik ontleen hem aan Job. Job 1, voor het gemak dan, hè. Daar wordt het ons zo voorgesteld. Elders ook wel trouwens, maar daar is het wel erg, ligt het er dik bovenop, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, in de hemel, daar woont de duivel ook. En niet alleen hij, maar zijn personeel. Degene die hem dienen. En vandaar dat het idee was dat het koninkrijk zou moeten komen. In de hemel waar het dus niet was, druk me voorzichtig uit, maar of het er is, dat is nog het punt niet. Of het daar de facto bestaat, dat is nog maar de vraag. Ik bedoel dit, of in de praktijk ook alles aan Christus is onderworpen in de hemel. Nee, ik moet u zeggen, nee, dat is niet zo. Want die figuur die ik net noemde en zijn personeel, die zijn daar nog niet uitgeworpen. Dat moet allemaal nog gebeuren in de toekomst. Daar rekenen wij op. Kijk, en zonder Bijbel hadden we dat allemaal niet geweten, maar het is wel wat de Bijbel leert. En sommigen hebben de Bijbel en beseffen dit ook niet. Lezen eroverheen. Kennen het niet. Per slot, heel expliciet staat het pas in Openbaring, maar dan nog in beelden. En Openbaring is een boek dat men overslaat, hè. Het is, nou ja, je moet wel, als je niet wil geloven in de zogeheten duizendjarig rijk, of hoe je dat maar noemen moet. Als je geen gileast wil worden, moet je natuurlijk niet Openbaring lezen. Dus ja, er wordt weggeredeneerd naar wat het maar was. Dus doe maar. Maar in de hemel, daar heb je nog al die lui die in de betrekkelijk nabije toekomst op de aarde zullen geworpen worden en hier op aarde hun opwachting zullen maken. Als de meesters der wijsheid enzovoort. Die term is niet van mij, maar het is van buiten de Bijbel om. Maar dat wordt algemeen verwacht en gelijk heeft men. Dat gaat er nog gebeuren. En dus, als je zegt, maar alles op aarde moet aan Christus onderworpen worden. Laat alles wat op aarde is hem kronen. He? Ik vind dat mooi hoor, zo'n stuk muziekje. Even lang, diepe ademhalen, anders laden heeft er dan met volle inzet. En met de juiste klinker ook nog, een O. Je moet er niet aan denken dat het een R zou geweest zijn. Want dan klinkt het helemaal niet, hè. Nee, dat is belangrijk. Voor degene die teksten schrijven. Niet een lange R, dat is niks. Lange O. We hebben vele lettergrepen in dit geval. Laat alles wat op aarde is, jawel, maar het begint toch heus met laat alles wat in de hemel is. Als het koninkrijk Gods is, en daarna der hemelen, betekent het dat het bij God begint, zich uitbreidt, eerst in de hemel, en daarna alzo ook op de aarde. En dat is precies de volgorde. Nou, niet helemaal strikt, maar het is de volgorde van deze psalm. Begint bij de hemelse dingen, dan de aardse dingen. Precies zoals het ook staat in het Onze Vader. Ik citeer het dikwijls, mede omdat men er in het algemeen weinig aandacht aan geeft. Maar dat is wat het is, hè. Eerst in de hemel, en dan op aarde. En dus, halleluja, loof de Heere uit de hemelen, looft hem in de hoogste plaatsen. Ik vind het wel mooi, de hoogste plaatsen, dat is strikt genomen de hemel der hemelen, dat is het hoogste. Voor de hand ligt, als hemel betekent dat het hoog is, en dat is wat het betekent, dan is hemel der hemelen dus het hoogste, en dus hoogste plaatsen. Ja. Looft hem in de hoogste plaatsen. Los daarvan moet ik u zeggen dat zo'n term, de heiligen der hoge plaatsen, kent u dat nog? Uit Daniel 7, dat een aanduiding is dan toch in de eerste plaats van de gemeente. Oké, iemand zei dat kan niet, want in het Oude Testament is de gemeente verborgen. En dan zeg ik weer, ja, dat heb ik nu zojuist gedemonstreerd. Dus ja. Dat staat er niet bij, maar wat is het dan? De heiligen van de hoogste plaatsen. Nee, als er gewoon staat de heiligen, dan had je ook gezegd, dat is Israël. Binnen het kader van het boek Daniel. Het gaat over uw volk en uw heilige stad. Waarom staat er dan bij de van de hoge plaatsen? Aan wie het gericht gegeven is enzovoort, hè? Het antwoord is, dit is omdat het gaat om lui die hun oorsprong daar niet hebben, maar daar naartoe gebracht zijn. Maar dat is de gemeente. Pas volkomen in elkaar. En ik ben geneigd om zo'n term hierop, ook op Psalm 148 te projecteren, en te zeggen, nou ja, looft hem in de hoogste plaatsen. Dan denk ik, ja, dan ben je bij de 24 oudsten rondom de troon die deze psalm zingen. Of een andere, dat maakt me niet zoveel uit. Maar wel die van heilig en heilig, heilig is de Heer, die is en die was en die komen zal. Enzovoorts. En die dus zingen halleluja. Looft hem in de hoogste plaatsen. Heb ik niet eens gezien. Ja, ik heb een nieuwe bril, dat zie je toch? Maar goed. Nee, niet gezien. Ja, dank u, zuster. Dank u. Ja. Ik zie nu pas dat eronder staat Openbaring 5, vers 13. Dat gaat over die 24 oudsten, denk ik. Want dat is Openbaring 5. En er staat onder Lucas 2, vers 14. Want het is zo weer kerstfeest. Lucas 2, vers 14. Hè? Ja. En daar is het de gemeente, want ja, dat zijn die. Dat is dat leger van hemelse heerlegers. Prijzende God en zeggende. Halleluja, ere zij God. Enzovoorts. Natuurlijk. Goh, dat het erbij stelt. Nou ja. En dan looft hem al zijn engelen. Looft hem al zijn heerscharen. Let op, niet looft hem alle engelen, looft hem alle heerscharen. Maar het zijn al zijn engelen, al zijn heerscharen. Ik denk toch dat het verschil maakt. Want ja, je hebt er onder de engelen ook die hier niet dienen. En die uit de hemel geworpen zullen worden. En als de duivel uit de hemel geworpen wordt, dan neemt hij die. Er staat een derde deel van de sterren, neemt hij mee, hè? Met zijn staart. Een merkwaardig coda, denk ik altijd. Maar goed. Maar met zijn staart. Precies weet ik dat ook niet te zeggen, maar dat het is de duivel en zijn engelen. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak, ja. Die niet. Want die worden uit de hemel geworpen en de situatie van na de opname van de gemeente is dus de situatie van na de nederwerping van Satan en zijn personeel. En dat is de situatie waarbij alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Oké, waarin alles wat in de hemel is onder één hoofd is samengebracht. Dat is de letterlijke vertaling van. Nou, wel erg, een beetje te letterlijk, maar het is de letterlijke vertaling van Efeze 1. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn. Vers 9, 10, zoiets. Vers 9, vers 10. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen, onder één hoofd samen te brengen. Dan heeft men het Griekse woord uitgelegd. Oké. Onder één hoofd te stellen, te vergaderen. Beide, wat in de hemel is en wat op de aarde is. In dezelfde volgorde dus als in het Onze Vader. En hier vind je dat dus ook. Met andere woorden, als de gemeente is opgenomen, Openbaring 12. De mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon. En die figuur daar, die draak enzovoorts, uit de hemel geworpen is. De verklager der broederen, degene die de volkeren verleidde en wat het maar was. En nog verleiden zal trouwens. Dan is de situatie bereikt waar alles wat hemels is, ik zei het nu iets anders. Alles wat hemels is, aan Christus is onderworpen. Dat is inclusief de gemeente dus, dat hemelse volk met een hemelse roeping, bestemming, wandel, burgerschap, erfenis en wat het maar was. Zie. En wat ons betreft, van ons wordt gezegd dat wij de engelen gelijk zullen zijn. Waarom ook niet, het woord engel betekent ook maar gewoon boodschappen, ongeacht of het Grieks was of Hebreeuws. En dat wij boodschappers zijn, ja, wij zijn pilaar en vastigheid der waarheid. Ons is dat woord van God toebetrouwd waarvoor wij geacht worden verantwoordelijk te zijn, sindsdien enzovoorts. Dus boodschappers zijn wij, engelen. En voor zover het Hebreeuws, niet het Griekse, maar het Hebreeuwse woord, malach, engel, ook vertaald kan worden met koning, nou kan worden, het wordt vertaald met koning. Dan, ja, wij zijn toch koningen en priesters onder het nieuwe verbond. En wat is de verantwoordelijkheid van de priester ook alweer? om het woord te bewaren. Dus priesters zijn per definitie boodschappers. Dus ja, dit. En dan gaat hij weer. De gemeente, maar die kan toch niet over de gemeente gaan, want die is toch verborgen in het Oude Testament. Zeggen, ja, dat heb ik net gedemonstreerd. Daar is het verborgen. En als je het niet zien wil, ja, oké, maar ik kan het verder niet bewijzen. Dat is, als je niet weet wat de gemeente is, zal ik maar zeggen, als je daar geen niet voldoende kennis van genomen hebt, in relatie tot de rest van Gods handel in de geschiedenis, ja, dan ga je dit ook niet herkennen natuurlijk. Ja. Dus, looft hem al zijn engelen, natuurlijk ook al die engelen die in de hemel thuis waren, de geschapen engelen enzovoorts. Natuurlijk, wat er nog over is, ook dat is een overblijfsel, looft hem al zijn heerscharen. De heerscharen, de menigten. Maar hemelse dingen. Het blijft bij hemelse dingen, want daarna heet het, looft hem zon en maan, looft hem alle gij lichtende sterren. Dan heb je ook sterren die niet lichten. Nou, volgens de astronomen wel. Maar die noemen dat dan toch geen sterren. Dan worden het weer geacht planeten te zijn. En, maar ja, dat soort wartaal, dat, ik kan hier verder ook niks mee. Ja, ik bedoel het wartaal niet om lelijk te doen, maar gewoon, men gebruikt klassieke termen en geeft daar in de praktijk een andere betekenis aan. En dat, ja, dat vind ik irritant. Dat is lastig spreken daarover, enzovoorts. Als het geen licht geeft, zie je het niet. Is het er dan niet? Nou, misschien wel. Maar een ster, dat is een licht aan de hemel. Van oudsher, een ster is een licht, als het geen licht geeft, moet je het geen ster noemen. Dat is een spraakverwarring die ontstaat, toch? Je moet uitstraling hebben. Als je uitstraling hebt, hoe meer uitstraling je hebt, hoe meer je een ster bent tegenwoordig. Maar toch? Maar, toch. Dus licht en de ster. Waar het over gaat, is dat al wat licht geeft aan de hemel, op een of andere wijze getuigt van wie God is, en dus is tot eer van God. En ik weet het zeker, want ja, dus, we lezen zoiets in Genesis natuurlijk, in Genesis 1 al, over zon, maan en sterren, dat zij zijn lichten aan, die lichten, groot licht des daags, en kleiner des nachts, zon en maan, en aan de sterren, en dat ze zijn tot tekenen. Eigenlijk is het ook niet goed vertaald. Dat had moeten zijn voortekenen. Wij kennen het woord omen. Ja. Min of meer in het Nederlands. Dat is niet maar een teken. Het is een voorteken. En niet uit de muziek een voorteken. Maar voor aan de balk. Maar een... Ja, in kruiselpuzzels kom je die woorden wel tegen. Maar ook daarnaast ook wel. Een omen. Een voorteken. En die, van die zon, maan en sterren staat dat ze zijn tot voortekenen. Dat ze dus inderdaad toekomst voorspellen. Dat men het zo niet vertaald heeft, is omdat men dan zegt dat is astrologie en dat is verboden. Dus we gaan het ook zo niet vertalen. Dan redeneren ze het weg. Maar goed, ze zijn tot voortekenen en tot bestemde gezette tijden. Dat is hetzelfde als voortekenen trouwens. Toch? Het gaat over toekomst. Alleen we hebben het uitgekleed door te zeggen, nou ja, bestemde tijden, ze bepalen de tijd. Zon op en zon onder, maan op en maan onder en cycli en van maanden, maanden en jaren en wat het maar was. En natuurlijk gewoon van de dag, zonsopgang of zonsondergang, zonsopgang, zonsondergang enzovoort. En aan de hand daarvan hebben wij een tijdrekening. Oké, dat is het meest platte wat je ervan maken kunt nog. Maar het is zo, ja. Maar neem niet weg dat zon, maan en sterren in de Bijbel geacht worden uitdrukkingen te zijn van de heerlijkheid Gods. En daarom zijn ze ook blijkbaar typen van Israël. Althans, het zijn parallellen daarvan. Typen van, daarom heb ik wat moeite altijd met die terminologie. Maar parallel aan zon, maan en sterren heb je dus Israël, een volk dat ook geen ander doel heeft dan het woord van God te bewaren en te verspreiden. Om God kenbaar te maken. Israël als afschijnsel van Gods heerlijkheid. Om zo te zeggen. Waaraan het woord is toebetrouwd. En vandaar die droom van Jozef. Over zon, maan en sterren. Nou ja, 12. Dus dan, het waren er 11 dan. 12? Nee, 12. Zon, maan en 12 sterren. Als uitbeelding van Israël, uiteraard. Met een profetische strekking. Waarom ook niet? In Psalm 19 hebben wij enige jaren geleden. Vele jaren geleden. Hier besproken, Psalm 19 zegt in het eerste deel van de psalm dat de hemelen verkondigen Gods eer. En nog een keer het uitspansel verkondigt zijner handen werk, want zijner handen werk is tot eer van God. Staat daar ook, parallel, streep eronder optellen. Het uitspansel, de hemel verkondigt de eer van God, namelijk zijn handwerk, zijn scheppingswerk, wordt geacht tot eer van God te zijn. Dat gaat, het eerste deel gaat over de hemelen, sterren, inderdaad ook de zon, enzovoort. En daarna komt het verhaal naar beneden. Dat wil zeggen, niet alleen aan de hemel, maar ook op aarde wordt de eer, de lof Gods verkondigd. Enzovoort. Maar het begint bij de hemel en daarna ook op de aarde. En dat is hier natuurlijk ook zo. Maar looft hem, zon en maan, enzovoort. Wat wij vinden in de geschiedenis van de mens, is dat de mens geneigd is om de essentie der dingen, het wezen der dingen, kwijt te raken. En dan houdt men het slechts het uitwendige over. Nee, een Bijbels voorbeeld daarvan is het tegenwoordige Joodse volk. Dat wil zeggen, in de godsdienstige betekenis toepassing van de term. Men heeft riten en symbolen. Dat wil zeggen, de Joodse riten en symbolen. Met dank aan Rabijn de Vries die daar een boek over schreef. Dat is de titel van het boek. De Joodse riten en symbolen. Zo heet dat. En maar men is het wezen daarvan kwijt. Men kan er wel lang over praten, maar men is het wezen daarvan kwijt. Je kunt waarschijnlijk nog langer praten over de werken van Weinreb. Maar ja, daar zeg ik hetzelfde over. De man had geen boodschap. En die boeken hebben geen boodschap. Het doet er alleen wat lang over. Hij is de essentie kwijt. Want dat het allemaal gaat over de Heer Jezus Christus, dat heeft de man nooit willen zien. Ondanks dat hij daar uitdrukkelijk wel mee geconfronteerd geworden is. Maar goed, woest werd de man. Want dat ging hem te ver. Ja, maar daar gaat het nou juist allemaal over. Men is de essentie kwijt. En dus, laat ik dat Joodse aspect weer los, maar dat is het meest voor de hand liggende voorbeeld binnen een Bijbels kader. Daar dient het voornamelijk in onze dagen. Maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen, wij kennen uit de geschiedenis van de mensheid dat men de zon aanbidt. Hoewel de dames de voorkeur geven aan de aanbidding van de maan. Dat is klassiek. En dus gebeurt het allebei. De zon en de maan. En men heeft uitgevonden, ik weet nog steeds niet hoe, maar het interesseert me ook eigenlijk geen klap meer. Maar men heeft uitgevonden dat ze in Egypte wat hadden met Sirius. Dat is de hondster. Weinig verheffend. Maar het is de helderste ster eigenlijk, als je tenminste Venus als planeet niet meerekent, de hondster. links onder Orion. Maar laat me zitten. De hondster. Men heeft uitgevonden die ster en die dient men dus. En, want ja, de opgang van Sirius en dat heeft men berekend allemaal met de gangen uit de piramide. En dat precies op een bepaald tijdstip als de zon daar opkomt en zo, dan, of daaronder gaat, dan staat de polster precies boven die gang. Of er staat net Sirius daar of zoiets. En dan weet men ook uit, dat moet dus zo lang geleden zijn. En hoe weten we dat het zo lang geleden is? Anders dan klopt dat niet. Dus dan komt er weer een hele tijdrekening aan. Je wordt helemaal lijp van. Maar, hoe komen ze daar? Nou, dat hebben ze nodig. Dat heeft iets van doen met de Maitreya, Boeddha Maitreya. Die dan verdwenen is. Die is de hoogst geëvolueerde mens die er bestaat. Die is na zijn zogeheten overlijden verdwenen naar Sirius. Waarschijnlijk via die gang uit de piramide. Zo, nou ja, zo, ik verzin maar, gooi wat dingen bij elkaar. Dat vind ik leuk. Maar, en op mijn leeftijd mag hier wat verward overkomen. Dus dat kan ik rustig doen. Dus dan gaat zo, die gang is hier bij Sirius. En straks komt hij terug. De meester der wijsheid. De Maitreya. Nee, het is de duivel waar ze het over hebben. En zijn personeel, maar ze hebben ervan gemaakt dat die, dat hebben ze ontleend, toch heus aan die toestanden van Egypte, de Egyptische dodenboek en de piramide, dat hij naar Sirius is en van Sirius komt hij weer terug. Dus dat is weer wat anders dan de zon en de maan, als het allemaal zo houdt. We hebben nou Sirius, en daar komt Maitreya straks vandaan. En die komt dan de mensheid redden en helpen om ook verder te evolueren. Totdat ze allemaal zo de ruimte inzweven naar de hond. Sirius. Gemakshalve wijs ik er dan maar op dat bij de Grieken de hond de helle hond is. Die de onderwereld. Kerberus, ja. Die dodenrijk bewaakt. Dus ja, ik weet niet of het nou zo verstandig is. Om als je doodgaat naar Sirius te gaan. Maar, toch maar weer. Hebben jullie gevolgd hopelijk dit? Nee, oké, dat is goed. Heel goed. Nou, looft hem zon en maan. Jawel, de zon en maan loven de Heer. Maar de mens is God kwijt en eert dus de uitbeeldingen van de Godheid. En dat leren wij dan in onze tijd. En daarmee denken wij dan, die mensen waren ook dom. Dat ze dachten dat de zon een god was. Of dat de maan een god was. Of dat Sirius iets goddelijks had. Of Saturnus, maar toen maar. Weet u wel, maar zo was het natuurlijk niet. Ze zagen het oorspronkelijk als uitdrukkingen van de godheid, maar zijn daarna de godheid kwijtgeraakt. En hielden toen wat uitwendige dingen over. Zijn het wezen der dingen kwijt. Dit is het probleem met de mens. Het gaat hem om de buitenkant, hij houdt ook alleen de buitenkant over. En dus eventueel nog wel symbolen, waar je dan heel interessant over kunt doen. Maar het wezen is eruit. Dus wat mij betreft het kenmerk van Weinreb en van... Er zijn dingen verbazend interessant, maar zo wat. Als je het niet tot de Heer brengt, als je het er niet in zien kunt en niet zien wil, heeft het geen enkele functie. Dan zijn het alleen dwaalwegen. Zouden je bezig, zouden je van de straat en zouden je van de Heer weg. Dat heeft een negatieve uitwerking. En dat geldt in het algemeen voor alle Joodse zogenaamde symboliek, de Kabbalah en wat er maar mee samenhangt. Men heeft er niks van begrepen. Men wil het ook niet, want anders komt men terecht bij de Heer Jezus. Dat is het punt. En daarom, ik ben niet bang voor dit soort dingen. Integendeel, ik heb ook veel ervan geleerd. Maar dan wel daarbij ziende waar het over ging. De essentie ervan. En dan vind je die dingen ook in je Bijbel terug. Looft hem zon en maan. Niet wij zouden zon en maan loven. Die ons leven verschaffen of op zijn minst licht geven. Of in ieder geval een wat betrouwbare klok opleveren voor de seizoenen in het jaar, zal ik maar zeggen. Nee, het is de uitdrukking van God in de hemel, die vanuit de hemel licht geeft. Als dat er niet was, dan zouden we niet kunnen bestaan. En de natuurkundigen, of hoe ze maar heten, die zeggen dan, ja, het is dat wij zo'n zon hebben. Want ja, als die er niet was, dan zou het die steen koud zijn. Ze hebben precies uitgerekend hoe koud dan wel, enzovoort. Heel interessant allemaal, daar heb je wat aan, hoor. Toch? Nou ja, enzovoorts. Oké, okay. En dan heb je dat men zegt, ja, er moet water zijn op de planeten, dat weet u toch, hè? Ze hebben dan misschien toch op de achterkant van de maan, zodat we het toch niet kunnen controleren, hebben ze dan weer water ontdekt. Of, ik zeg maar, maar zoiets was het, ik weet niet precies meer. Ja, er schijnt dan wel water, het is wel bevroren dan, maar het is dan toch water of zoiets. Dus ja, dan is er misschien toch leven geweest of zoiets. En men zoekt dus overal op planeten waarvan men nou bedacht heeft dat er ook miljarden moeten zijn. Wat maar onzin is, hoor. We kennen er maar 7. En een paar losse stenen die wat door de ruimte zwerven, af en toe bij ons langskomen. En de rest zijn berekeningen, zijn sommetjes, berekeningen. Net als zwarte gaten, dat reken je uit. Nee, dat is zo. Nou ja. Of ze zijn ontleend aan radioactieve radiostraling. Golven waarvan men toch niet weet waar ze vandaan komen. Ze kunnen net zo goed uit Nieuw-Zeeland komen. Maar ja, maar men weet het niet. Maar men zoekt in ieder geval naar water. Want er moet water zijn. In werkelijkheid, men zoekt naar leven in het heelal. En het kan er alleen zijn als het water is. Dit is een oud thema. Dat begint als volgt. In het begin waterstof. In plaats van in het begin God. Dat is de Engelse variant, dat begrijpt u. In the beginning God created heaven and earth. Dus in het begin God, maar in het begin waterstof. God wilde niet in het begin waterstof. Want zeggen we, alles komt bij water namelijk. Is waterstof gemengd met een beetje zuurstof erbij. Enzovoort, toch? Maar het is in de waterstof, dat schijnt ook nummer 1 te zijn in de. Hoe heet dat systeem? In het periodiek systeem.
Ja, element.
Ik dacht dat het met de overgang te maken had, maar het schijnt wel een periodiek. Het periodiek systeem der elementen. Want we moeten de hele wereld onder controle krijgen. Dat begint bij 1, is waterstof. Maar men verzuimt te zien dat water een beeld is van het woord van God. Dus in het begin was het woord. En waterstof is daar een type van in essentie. Helemaal in de symboliek. Helemaal doordringen tot in de wezen van de symboliek. Dat gebeurt me zelden. Maar goed.
Zie.
He?
Dus toch nummer 1.
Toch nummer 1, jazeker. Jazeker wel. Vraag me niet de lijst te completeren trouwens, maar vooruit maar weer. Maar zo is het dan wel. Maar men is God kwijt en wat houdt men over? Water, waterstof, waterhuishouding met excuses aan zijn majesteit enzovoort. Waterbeheer enzovoort. Maar wat erachter steekt is dat idee van het woord van God en de bewaring ervan, de zorgvuldig daarmee omgaan enzovoort. Dat is wat het is. Maar men is God kwijt en nou moeten we ons zorgen maken over het water enzovoort. Nou ja, en over de hele wereld. En over de schepping. En ons zonnestelsel bevat, ik weet, dat las ik van de week, zoveel miljard planeten, geloof ik. Ik vind het belachelijk. Ik vind het volstrekt belachelijk. Die heeft nooit iemand gezien of zo. Echt niet. Nou ja. Laat me zitten. Psalm 148. Looft hem, zon en maan, looft hem, alle gij lichtende sterren. Zie ik sterren aan de hemel staan, enzovoort. Dat is dat lied van Ralph Carmichael. Met alle respect voor de man. Ik persoonlijk vind het toch een beetje een plat lied. Je vraagt je af of de man dan de Heer niet kent uit de Bijbel. Dat meen ik echt. Met het lied vind ik het een beetje plat. Maar het is wel waar. Je krijgt de indruk van de grootheid van God. Het probleem is echter dat men in het algemeen het een en ander weer weg heeft geredeneerd. En die grootheid zo groot gemaakt heeft dat je in de praktijk niks meer overhoudt. Want een oneindig heelal, dat allemaal groter en groter en groter wordt, doet me weliswaar een zuurdesem denken, maar zo. Dat betekent dat het dus leger en leger en leger wordt. En of dat nou de grootheid van God beschrijft, dat lijkt mij toch een beetje vreemd. Want wij vliegen op ons planeetje, op ons bolletje, vliegen wij met een rotgang door, ik weet niet meer precies hoe snel, maar dat is vast wel een wiskundige die het uit kan rekenen. Vliegen wij door de ruimte en eerst om de zon heen en met de zon samen, het hele spulletje, vliegen wij naar de rand van ons zonnestelsel en dan met heel ons zonnestelsel vliegen wij naar de spiraal, vliegen wij dan weer enzovoort. En of God dan nog groot is, met zo'n grote zinloze leegte, dat lijkt me sterk. Men redeneert het weg. En men houdt alleen die uitwendige dingen over. En men maakt zich zorgen over hoe lang het nog meegaat. Nou, ik moet u zeggen, het zal uw tijd wel uitduren. Dus maak u geen zorgen aan. Dat meen ik. Hoe simpel is dat? Dat weet iedereen. Dus ik vind het allemaal volkomen idioot gedoe. Allemaal. Maar kijk wat hier staat. Looft hem al zijn engelen, looft hem als eerste. Looft hem zonder maan, looft hem alle gij. Lichten de sterren. Dat betekent dat die lichten nou eenmaal een beeld zijn van de Heer die zich openbaart. God is licht, staat er. En God is woord. God openbaart zich. En al wat openbaar maakt is licht. Dat is dus wat die sterren uitdrukken. Zie. En meer specifiek heb ik het er vandaag niet over. Looft hem, gij hemel der hemelen. Ik weet niet waarom er staat, gij hemelen der hemelen. Want de eerste is enkelvoud. Er moet zijn, looft hem, gij hemel der hemelen. De vertalers, of wie, ik weet niet, ik denk de vertalers. Hebben ervan gemaakt hemelen der hemelen. En die uitdrukking betekent nauwelijks iets anders dan er zijn een heleboel hemelen en je weet niet hoeveel. Het is allemaal machtig groot en het is heel niet specifiek. Maar zo staat het er niet. Er staat gewoon hemel der hemelen. Het tweede hemel, dat is dus meervoud, hemelen. En wordt traditioneel, want je kan het niet bewijzen, maar wordt traditioneel gelezen als een dualis. Dat wil zeggen, de twee hemelen. Een duo. Die heb je toch, hè? Net als in Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemelen, Shamayim en Ayim aan het eind, wil zeggen dat het mannelijk tweevoud is. Alleen die A van Ayim, ik zeg het iets te eenvoudig, maar die A van Ayim wordt niet geschreven, die wordt uitgesproken. En van oudsher wordt het zo gesproken in het Hebreeuws. Het is vastgelegd allemaal. Dus. En ik denk dat dat klopt, want als we ze nazoeken in de Bijbel, roep ik altijd meteen, wij kennen in de schepping, als behorend tot de schepping, maar twee hemelen, nee niet zeven, die komen uit het zogenaamde, ten onrechte zogenaamde boek van Henoch. En uit de islam. Ik weet niet welke van de twee eerder was. Dus dat kan ik niet zeggen. Zeven hemelen. We hebben trouwens ook zeven afdelingen in het dodenrijk. Maar die komen helemaal van buiten de Bijbel. Dus dat is lager en lager en lager. Wat doen we? Ook onbijbels. Maar men maakt er wat van. Maar we kennen twee hemelen. Ik roep altijd meteen. Dat is die van de vogelen des hemels. En die van de sterren des hemels. Dan heb je ze allebei gehad. Het is een onderscheid. Wat wij dan toch ook nog op school geleerd hebben. Tenminste, ik denk dat het op school was. Die van de vogeltjes. Dat noemen wij de dampkring. Waarvan wij hopen dat er niet al te veel damp is, want anders zie je weer niet zoveel. Maar dat heet de dampkring. Die de de bolvormige aarde omhult, om zo te zeggen. De dampkring. Ik heb ook geleerd, die hebben wij nodig, want dat zorgt voor een broeikaseffect. Want als dat er niet zou zijn, dat broeikaseffect, dan zou het elke keer eens de zon ondergaan. Nee, we zouden stikken omdat we geen zuurstof krijgen. Maar dan zou elke keer de zon ondergaan, de temperatuur, weet ik hoe ver onder nul vallen. Dat zou zelfs de hond niet overleven. Hebben jullie die nog? Dus daarom hebben wij een dampkring die zorgt voor het broeikaseffect. Anders dan kunnen wij niet bestaan zonder broeikaseffect. Nou ja, hoe is dat gewoon in je aardeskundeboek of wat maar in staat? Nou, zo maar. Dat is de eerste hemel, de dampkring, waar de vogeltjes nog in vliegen en de blonnetjes nog in opgelaten kunnen worden. Hetgeen ook slecht is voor de hele wereld, voor dit zonnestelsel. Want je weet niet waar dat spul dan weer terechtkomt. Erg is dat. Daar word je mee volgepropt. Nou goed. En dan heb je de sterren des hemels. En dat is uiteraard. Dat is voorbij de dampkring, dat is daar buiten. Wij noemen dat de ruimte. En de mens kan net een beetje met wat hulpmiddelen, kan hij daar nog net eventjes korte tijd verblijven, als hij tenminste voldoende zuurstof meeneemt voor onderweg. En dus heeft men het over ruimtereizen, ruimtevaders en al dat soort dingen. Daar moet ik altijd belachen. Teken dat eens uit, op schaal. Dat is helemaal niks, ja. Dat zijn sprongetjes voor vlootjes. En we hebben het over ruimtereizen, ruimtevaart. Ja, het kost geld. En wat heb je er dan? Niks. Het is voor de hoogmoed van de mens. Kijk eens wat wij kunnen. Ruimtevaart enzovoort. Nou ja. Maar het zijn twee hemelen. En als er dan nog een hemel der hemelen is, is het een hemel boven de twee hemelen. Maar die maakt geen deel uit van de schepping. Want ja, daar staat er niet bij in Genesis 1. Nou ja, God zelf maakt ook geen deel uit van de schepping. De Godheid. Toch? Dus er zijn ook dingen die maken geen deel uit van die door God geschapen wereld. Maar het bestaat wel. Daarvoor al. En daarna kennelijk ook voor wat de hemel betreft. Enzovoort. En als u mij vraagt, maar dat doet u gelukkig niet, maar als u mij naar zou vragen, zou ik moeten zeggen dat het dodenrijk kennelijk ook niet deel uitmaakt van de geschapen wereld, want je leest het nergens. Maar wat het dan wel is, hoe het dan wel is, ja, dat weet ik niet. Dat zijn dingen die staan daar buiten. De geschapen wereld die wij kennen, waar wij deel van uitmaken, is een ding. Daar maken we deel van, daar zitten wij in. Als u mij vraagt, daar zitten wij in. Dat kan ik nog wel net zeggen, denk ik. Daar zitten wij in. En dan, ja, en wat er dan, wat er nog meer is, ja, dat, en hoe dat is, dat onttrekt zich toch aan ons voorstellingsvermogen. Dus wat zou er over te zeggen zijn? Maar er zijn dingen die zijn hoger van aard dan de geschapen wereld. En dus ook hoger dan de beide hemelen. En dat heet dan bij gelegenheid dus, want hoe moet je het anders noemen, de hemel der hemelen. Hoger dan de blauwe lucht en de sterren. Ik was er bijna, ik ben me net voor, ik had hem bijna geciteerd. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes. De blauwe lucht is nog de dampkring. Want bij de sterretjes van goud, dan zijn de luchten zwart, hoor. Omdat er niet meer sprake is van verstrooiing van het licht in een dampkring, dan is de hemel dus gewoon zwart. Wat eigenlijk niet kan, want als het heelal een oneindig aantal sterren bevat, dan zou de hemel, dus de ruimte, niet zwart overkomen, maar één groot lichtend vlak moeten zijn. En daarna vragen we het aan de heren astronomen, cosmologen, en die komen ons dan uitleggen, Dat komt omdat het licht gaat niet krom. Dat willen ze niet accepteren. Ze zeggen dat de ruimte krom is. En dan kijken we dus toch in het zwart gat. Het licht komt daar vandaan, zo met een bocht. Met de ruimte mee die krom is. Maar wij kijken daarin, daar is geen licht. Dat is ongeveer wat ze proberen wijs te maken. En op dat moment haken wij allemaal af. En dat is ook de bedoeling. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Ja. Het is nu helemaal niet zo. Maar het had wel zo moeten zijn. Ik betreur het nog altijd. Ik had ooit een boek over sterrenkunde die zo begon. Met te zeggen, oneindig aantal sterren, ja. Maar dat betekent dat de hemel overdag en 's nachts altijd één lichtend vlak zou moeten zijn. Waarom is dat dan niet zo? En dan werd het beantwoord, maar ik ben een boek kwijt. Dus ik had het graag gehad, want dan had ik dat kunnen, even die bladzijde kunnen kopiëren en u voorhouden. Want het is leuk. In de werkelijkheid, de ruimte is niet krom, het licht is krom. Dat is het. En of er een oneindig aantal sterren is, nee hoor, God kent ze allebei namen. Is het niet wat veel? Ja, dat is wat veel, ja. Maar ja, dat is wel een paar gigabyte hoor, om dat allemaal op te slaan, toch? Nou ja, blijft allemaal een beetje moeilijk. Maar hemel der hemelen is hoger dan de twee geschapen hemelen. Maar dat is dan weer zo omdat het bovendien van andere aard is. Want het maakt geen deel uit van deze geschapen fysieke wereld. Wat het dan wel is, dat weten wij niet. Maar ja, dat is niet nieuw. Ik roep altijd dat volgens het echte orthodoxe jodendom God slechts beschreven kan worden in negatieve termen. Hij is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus en hij is niet zo. Dan hebben de Joden een eigenaardige manier van redeneren. Maar, vanuit de oudheid overigens. Maar het is wel correct. Men wilde mij aangeven dat men God niet kan kennen, en als men hem wel kent, is het de uitdrukking van zijn wezen. En men beschouwt Yahweh, Jehovah, of hoe men hem maar noemt, inderdaad als de uitdrukking, als een personificatie van het wezen Gods. En ze hebben volkomen gelijk. Dat is wat het is. Heb je dat nog? Maar God blijft de onzienlijke, de onkenbare God. Dat wil zeggen, wij kunnen niet tot hem doordringen en hem waarnemen en bestuderen. Daarom iets als, een vak als theologie is natuurlijk in wezen, dat woord is gewoon onzin. Je kunt God niet bestuderen. Je kunt hooguit zijn werken bestuderen. Nou ja. En je kunt de Heer Jezus Christus leren kennen, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Maar zelfs dan moet ik u zeggen, wij leren hem kennen uit zijn werken. Primair. Dus uitdrukking van zijn wezen. Enzovoorts. Nou goed, de onkenbare dus. En dus wat er achter die zichtbare, kenbare dingen zit, dat weten we niet. Maar ja, vroeger in de natuurkunde, en het is nog lang zo geweest, in de natuurkunde heerste de gedachte dat de bestudering van de natuur feitelijk theologie was. Dat wil zeggen, door de bestudering van de natuur komt men tot kennis van wie God is. Maar aangezien men de symboliek, hoe moet je het noemen, de symboliek uit de natuur heeft weggeredeneerd en niet meer wilde zien, vanwege, men werd materialistisch toch? Men geloofde niet in wat hogers, in wat onzinlijks. Dus men zag het in de natuur ook niet meer, men heeft weggereden. Sindsdien is de natuurkunde wel met grote stappen en grote snelheid ontwikkeld geworden, maar is men God kwijt. En men ziet dus niet hoe het wezen van de natuur uitdrukking geeft aan het wezen van God. Dat is wat het is. En daaruit ontstaan is het materialisme. En wat iets populairder gezegd, oppervlakkigheid. Want dat is wat het is, hè. Alleen de buitenkant telt. Met alles is dat zo. Daarom komen we nooit tot, niet eens tot, tot erkenning van problematiek. Maar men komt er helemaal niet dus tot oplossing ervan. Men ziet het wezen ervan niet. Waardoor ontstaat het? Hoe komt het? En dus zijn er mensen die hardnekkig vasthouden aan materialisme en oppervlakkigheid. Ze zeggen, nee, het gaat heel goed met Nederland. Het gaat heel goed met Nederland. Zijn we de beste van de wereld. Welk gebied dan? Voetballen? Wielrennen? Formule 1, sorry. Economie? Nou. Maar het gaat helemaal niet goed met Nederland. Nog even, dan bestaat het niet meer. Dat kan je uitrekenen ook. Zoals statistieken. Dat is volstrekt wetenschappelijk verantwoord. De statistieken, bepaalde ontwikkelingen, dan doortellen hoe snel dat gaat. Wat de curve is, zal ik maar zeggen, de boog. En dan is het een kwestie van tijd. Dat is makkelijk genoeg. Maar ja, men is God kwijt. Je kan er verder ook niks aan doen. Dat is overal zo. Men is God kwijt. En dus de oorzaak van het leven, dat is nog niet zo erg. Maar men is daarmee het doel van het leven ook kwijt. Men weet niet waar het naartoe moet. En vooruitgang, ja, dat moet zo snel mogelijk vooruit. In de hoop dat men ergens nog een doel kan stellen. Maar het is er niet. Men gaat keihard af op de blinde muur. Eigenlijk, nou ja. Eigenlijk is het gewoon naar beneden de afgrond in. Zie? Maar er zijn andere dingen buiten onze materiële wereld. En in principe is het hoger dan, want beneden is het dodenrijk. Dus je moet omhoog. Boven deze wereld, iets wat hoger is, daar ligt de oorsprong van deze geschapen fysieke wereld. En die wordt samengevat in de term de hemel der hemelen. Natuurlijk is het een vage term. Dat is zo. Ik kan hem ook niet tekenen, ik kan hem ook geen locatie geven op een schema. Dat betekent daar hangt zo'n soort schema. Maar je kan het daar niet op aangeven, anders zou het een punt worden. Dus dat gaat ook al niet. Maar het is van andere aard. Wereld van een andere aard. Geestelijke wereld noemen wij dat. Als je er wat aan hebt, zo'n term. Maar het is hemel der hemelen. Dat is waar God woont, waar de troon God staat volgens de Bijbel. Van waaruit de schepping uitgespannen is. Het uitspansel, en God noemde het uitspansel om hem heen hemel. Kent u dat? Op Stadhuis, nee, voormalig stadhuis, hoe heet dat in Amsterdam? Op het Paleis op de Dam heet het. Paleis op de Dam. Op het Paleis op de Dam. Aan de voorkant, dat is de achterkant geloof ik, maar dat hebben ze ook omgewisseld. Maar er staat op de nok staat er zo'n beeld van Atlas. Zo'n mannelijke figuur die draagt dan de wereldbol. Zo.
Dat staat de
hoogwolde in. Hoe lang die dat nog volhoudt, weet ik niet, maar hij draagt de wereldbol. Het komt in de buurt. In werkelijkheid, je moet die tekening hebben van Michelangelo, geloof ik. Ik twijfel altijd als ik zijn naam noem. Nee, niet de aartsengel Michael, maar dan Michelangelo. Dat is hetzelfde, maar dat schijnt dan een Italiaan geweest te zijn. Michelangelo. Die tekening van die man die zo wijdbeen staat, zo, en dan met armen gespreid. En met allemaal lijnen erin om aan te geven die vijfpuntige ster die erin zit. En in een cirkel staat hij dan. Dat is de echte atlas. Hij draagt de wereld. Maar niet als een bolletje ergens op zijn hoofd. Maar van binnenin. Hij spant de wereld uit. Aan de binnenkant. Dat is de echte. Maar ja, dat is eigenlijk een uitbeelding van God. Die de wereld draagt. Of van Christus. Want God is de onkenbare. Maar als hij een herkenbare gedaante zou hebben, is het Christus. Want Colossense zegt dat. Hij draagt alle dingen. Hij houdt alle dingen in stand. En dat hij draagt alle dingen staat in Hebreeën 1. Hij draagt alle dingen door zijn woord. Door het woord zijn er kracht. Zijn krachtige woord. Zijn kracht namelijk zijn woord. Zijn woord namelijk zijn kracht. Of hoe dat maar heten mag. Zie? Hij draagt dat. Maar het punt is dat degene die die wereld draagt en aan in stand houdt, maakt geen deel uit van die wereld zelf. Die hoort in een hogere wereld thuis. Dat is in de andere kant van de spiegel. Kent u wat sprookjes? Dat is klassiek, niet? Weet je, je stapt in de spiegel en dan kom je in een andere wereld. De tegenwereld of wat dan ook. Heb ik het nou over Alice in Wonderland? Of heb ik het over Sesam Open nu? In de science fiction verschiet je dan in een andere... in een parallel universum. Ze verzinnen wat. Ze zijn dicht in de buurt. Maar het is er. En soms komt er zo'n engel, die komt uit de hemel der hemelen, en die schiet dan in onze wereld. En dan is hij daar ineens. En dan ineens, vloep, is hij weer weg. Ik zeg altijd, zo is hij anders, alleen maar in films. Maar dat is mijn vaste uitdrukking. Maar zoiets is het. En vandaar dat wij zeggen, de Heer is bij ons, de Heer is in ons midden, de Heer woont in ons hart, enzovoorts. Maar hij was toch helemaal omhoog aan de rechterhand Gods? Hoe ver is dat? En altijd iemand die zegt, maar men heeft toch gezien dat hij ten hemel voert tot achter de wolken? En die zeggen, ja, maar dat was een teken van zijn wederkomst, dat hij uitdrukkelijk van hoger hand verschijnt. Als de wolken scheuren. Och, dat gij de wolken scheurdet, de hemelen scheurdet, en de wolken van heen dreven, en dat gij nederkwaamt, dat is Jesaja, en zo verder. Zie, maar die hemel der hemelen, ja, dit is, noem dat maar gerust, een andere wereld. Buiten die stolp, om zo te zeggen, waarin wij ons bevinden. Dat is wat we de schepping noemen. Maar God is hoger dan dat en vanuit een hele andere wereld heeft hij dit gemaakt. Het is een tijdelijke aangelegenheid. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Ondanks dat er natuurlijk staat, 2 versen verder, waar ik natuurlijk ook dringend naartoe moet. Hij heeft ze bevestigd voor altoos en eeuwigheid, vers 6. Loof hem gij hemel, enkelvoud, der hemelen, traditioneel. Dit bij de hemelen. En gij wateren die boven de hemelen zijt. En u begrijpt meteen dat de psalmist wel degelijk in gedachten is bij Genesis 1. Bij de wateren die boven de hemelen zijn. Want in Genesis 1 lezen wij dat God zeide in vers 6, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Dat is ons woord rek. Raka. Een uitspansel. Ons woord rek is dat. Rek daar. Uitgespannen. God maakt een uitspansel in het midden der wateren en dat maakt een scheiding tussen wateren en wateren. Het woord water is meervoud, maar niet een rekenkundig meervoud, maar een meervoud van uitgestrektheid. Het zijn vele wateren, maar wel twee soorten. Maakt een scheiding tussen wateren en aan de ene kant van het uitspansel is dus water en aan de andere kant is ook water. En ik wees nu horizontaal, maar ik had met hetzelfde gemak ook verticaal kunnen wijzen. Wateren beneden het uitspansel en boven het uitspansel. En God maakte dat uitspansel, maakte de scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. Daarmee trouwens dan ook tussen de wateren die links van het uitspansel zijn en die rechts van het uitspansel zijn. En maak het verhaal zelf af, verkleuren plaatjes. Dat wil zeggen, tussen de wateren die voor zijn en die achter zijn. Je krijgt vanzelf het beeld van één bel, één uitspansel, één bel in het midden van het water. Die bel op die kaart daar. Ja. Nou ja, er staat nog veel meer op die kaart, maar dat was wel het idee van die... van die kaart, van die tekening. Wij leveren de binnenkant van die bol. In het uitspansel namelijk. Dat is het idee. En aan alle kanten is het water tot zover. En daarna volgt, volgende dag. En God zeide dat de wateren onder de hemel in één plaats vergaderd worden en het droge gezien worden. En het was al zo. En het droge land heet aarde. Dat wat uitsteekt boven de wateren, of dat wat boven de water uitkomt omdat de wateren zich terugtrokken, het niveau van de zeespiegel daalde. Ja, dat wat er boven uitstak, stond dus uit het water en in het water. Dit is 2 Petrus 3. En dat heet aarde. Dat is niet een planeet. Dat is dat spul waar je, wat je ploegen moet en waarin je zaait. En wat je, dat heet aarde. Heb je dat nog? Daarna wordt, dat is een taalkundig verschijnsel, het begrip aarde gebruikt als tegenstelling tot wat boven is, het uitspansel, de hemel. En daarmee wordt het begrip aarde eventueel in de Bijbel ook uitgebreid en toegepast op de wateren. Al wat onder de hemel is. Als je praat over hemel en aarde, dan reken je dus gewoon de wateren überhaupt niet, dan reken je tot aarde. Heb je dat? Zo gebeurt dat, dat is een taalkundig ding. Dus ja, er valt weinig verder aan toe te lichten. Zo werkt dat. Maar aarde is het droge land. En dat staat dus uit de water en dat staat in de water, zei Petrus in 2 Petrus 3. En dat betekent dat het een hoogst labiele situatie is. En dat we misschien rekening mee moeten houden, als dat kan, dat vroeg of laat de wateren omhoog komen en het zaakje onder water komt te staan alsnog. Want zo was het eerst. Toch? Zou het maar zo kunnen? Ja, zei de heer, ik kan zo. Ik zal het je even demonstreren. Maar dan ben je in Genesis 6. Bij Noach. En dan zeggen wij, nou ja, dat kan helemaal niet. Moet een plaatselijke vloed geweest zijn. Zo werd in dit moment weg, toch? Dat is alleen die streek geweest. Waar we, nou ja, enzovoort. Want ja, waar komt dan al dat water vandaan? Nou, dat zegt de Bijbel. Van boven, sluizen des hemels heet het. Waarom ook niet? De hemel heet Shamayim. Maar Mayim is water. Mayim is water. Niet alleen in Amsterdam. Mayim is water. Ja, Shamayim is toch iets met water. Een beetje vurig water. Je water zien branden, Shamayim, vuurwater. Maar toch maar. Maar het is het woord voor de hemel. Dus, toch maar. En als materie is daarboven, dan begint het toch bij nummer 1 uit de periodiek systeem der elementen. Dan is er waterstof. Kan niet missen. En daar kun je al gauw water van maken met een beetje verzuring erbij. Toch maar, een beetje O erbij. Kortom, wateren boven het uitspansel en wateren beneden het uitspansel. En als de rek daaruit gaat, uit de rakka, uit de spanning, als die figuur een beetje verslapt, dan loopt het hele zaakje weer vol met water. Dat is het idee. En het was niet Michelangelo, het was...
Leonardo,
ik kan er nooit op, ik moet onthouden. Een van mijn bed overgrootvader. Een van mijn overgrootvaders. Leonardo da Vinci. Ik weet niet wat Vinci is, was de overwinnaar waarschijnlijk, hè? Zoiets. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar Leonardo, van hem was het teken, niet van Michelangelo tekende heel andere dingen. Laat ik het zo zeggen. Boven zijn macht trouwens ook. Jongen. Ja. Die beschilderde het plafond. De hemel. Maar toen maar. Zoiets. Looft hem, gij hemelen der hemelen en gij wateren die boven de hemelen zijt. Daarmee is strikt genomen het heelal omvat. Als u begrepen hebt wat ik nu niet had willen vertellen, want ja, dat doe maar soms ontkom ik daar niet aan. Het is hier en aan de andere kant. En al wat er tussenin is, alstublieft. Alles. Het heelal. Tapanta. Looft hem, gij hemel der hemelen en gij wateren die boven de hemelen zijt. Dus aan de andere kant, dan ben je vanuit hier, dus heeft men mij verzekerd, in Nieuw-Zeeland. Ga je weg uit Zeeland en dan ga je naar de andere kant, ben je in Nieuw-Zeeland. Ja. Zoiets, 52 graden zuidenbreedte, zo. Weet ik veel. Looft hem, gij hemel der hemelen, gij wateren die boven de hemelen zijn. Dat zij de naam des Heren loven, want als zij het beval, zo werden zij geschapen. De hemelen, de wateren, het uitspansel, de aarde, enzovoorts. En hij heeft ze bevestigd. Net het woord bevestigd. Als wij aan wij moderne mensen denken aan wat ons geleerd wordt over de wereld, dan is er niks vast. Dan beweegt alles. Relativiteitstheorie is hoogste wijsheid. En dat betekent dat alles stroomt. Maar ja, dat zeiden de oude Grieken ook al. Dat alles stroomt, alles beweegt. Dus wat was er eigenlijk nieuw? Je hebt nergens enige vastigheid. Alles beweegt. Zo is het maar net. Nou ja, we hebben de rots die niet wankelt. Toch? Maar in deze fysieke wereld denken wij dat alles beweegt. Maar het berust op een misverstand. Dat komt voort uit een verkeerde voorstelling van zaken. Men is gaan rekenen vanuit een verkeerd begrip. Want de Bijbel zegt dat deze schepping vaststaat. Het ding zelf, dat is fundamenteel de aarde. Ik ben persoonlijk van mening trouwens, dat waar de Bijbel spreekt over fundamenten der aarde, dat een synonymia is, als dat een goede uitdrukking is. Ik geloof niet dat dat een goede term is, het aanduiden daarvan, maar ik bedoel, de aarde, dat is het fundament. Dat is het lagere deel. En daarboven beweegt er het een en ander, maar de aarde staat vast.
Tekenaar, die heeft er ook op staan,
waar een
waardestoel, als
het
die
eerder
groende
Job 38,
waar laat gaat
je
met de aarde
rond? Ja.
Hoe kom je
er
überhaupt bij?
Zulke, heb je er ook een kopie van thuis of zo?
Ja, meerdere zelf. Handel erin tegenwoordig.
Oké. Ja, dat is goed. Ja, zo is het maar net. Hij heeft ze bevestigd, vastgesteld. Er staat zelfs voor auto's in eeuwigheid. Waaruit je een beetje gemakkelijk de verkeerde conclusie zou kunnen trekken. Want het kan moeilijk betekenen dat de wereld zoals wij die kennen altijd blijft bestaan. Want dat is niet zo. Wij kennen de vaste uitspraak, die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is, dat al de hemel en al de aarde verdwijnen, dat daar geen plaats voor meer is gevonden, kun je niet meer terugvinden. En daarna, ik zag een nieuwe hemel en nieuwe aarde enzovoorts. Een nieuwe schepping heet dat. En dat is niet alleen Openbaring 20, 21. Maar het is natuurlijk ook 2 Petrus 3 opnieuw. Daar ging het over de aarde uit het water en in het water staan. Maar een paar verder staat dat die wereld vergaan zal. En dan staat er, maar wij verwachten naar zijn beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuwe schepping dus. En die woorden zijn feitelijk ontleend aan Jesaja 65 en 66. Waar de term ook gebruikt wordt, nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuwe schepping. En los daarvan kennen we natuurlijk, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En daarna de diverse parallele schriftplaatsen die dan gaande. Maar de uitdrukking in vers 6. Hij heeft ze bevestigd voor altijd in eeuwigheid. Oh ja, daar staat mooi. Daar staat Psalm 104 vers 5 onder. Dat laat ik die maar even nemen dan. Als tekstverwijzing. Waar het om gaat namelijk is niet dat hier beschreven wordt. Kennelijk niet. Dat het blijft bestaan. Maar wordt beschreven dat voor zover deze oude schepping bestaat, staat die vast. En ze bevestigt. Wat het ook betekenen mogen. Maar ook voor ons betekent het wat, omdat wij geïnstrueerd zijn dat die wereld zal draaien enzovoorts. En met een noodgang door de ruimte zou eilen en al dat soort dingen meer. Maar Psalm 104 spreekt over deze wereld met parallelle woorden. Namelijk God, vers 2, bedekt zich met licht. Nou ja, vers 1 dan. Gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed, dat zei ik, bekleed, met majesteit en heerlijkheid. Nou ja, nog een keer dan. Hij bedekt zich met licht, vandaar dat zon, maan en sterren de majesteit en heerlijkheid van God uitdrukken. Hij bedekt zich met licht als met een kleed, een kledingstuk namelijk. Het is een omhulling, maar het maakt deel uit van wie hij is. Hij rekt. Prachtig, want daar staat er het Nederlandse woord. Rek. Raka. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Dat maakt een uitspansel. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Dat betekent, dat is een verwijzing feitelijk naar de wateren onder en de wateren boven. Die van de wolken zijn wagen maakt. Die op de vleugelen des winds wandelt. Dat is een beschrijving van God die geest is. Van geestelijke dingen. Hij maakt zijn engelen geesten. Dan wel, hij maakt zijn dienaars tot een vlammend vuur. Wat natuurlijk ook twee keer hetzelfde is. En het begrip vuur wordt nou eenmaal met de hemel in verband gebracht. Waarom dat is? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Wij zijn geneigd bij vuur te denken aan dat wat onder de aarde is. Dat is bepaald ook niet onbijbels. Maar bij de hemel wordt ook het begrip vuur geïntroduceerd. Al was het maar in het woord voor hemel. Shamayim. Waar ik denk dat het is omdat vuur een einde maakt aan al de schepping als zodanig. We steken ergens de brand in. Om ergens vanaf te komen, toch? Afval en zo. Vuilverbranding, wat het maar was. Dan raken we het kwijt. En inderdaad, als je de hemel der hemelen in wil, zo, dan moet je dit oude aardse kwijt. Het wordt veranderd, wordt geconsumeerd, wordt verslonden, heet het. In Hosea, dan wel in 1 Korinthe 15. Verslonden tot overwinning. Dat is vuur. En de hemelvaart van de Heer wordt bezongen als in een lichte wolkenwagen. Maar bij Elia heet het nog een vurige wagen waarin het een hemel voert. Dus er is toch zo'n soort associatie dat oude verdwijnt daar. Nou ja. Die zijn dienaars maakt tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde. Let op dat je met een kleine letter schrijft, hè. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Niettemin wordt elders beschreven dat de grondvesten der aarde zijn daar beneden onder water. Er zijn zo van die psalmen die daarover spreken. Over verdrinking, over de dood. Onder water zijn. En bekneld raken in de banden van de dood. In de bruine versie. In het wier, of wat het bewezen mag, enzovoort. In de gronden der aarde heet dat. Daarom heet het ook afgrond. Hoewel was er maar grond onder de afgrond. Maar de ideale afgrond heeft helemaal geen grond. Toch? De bottomless pit. De bodemloze put heet dat elders, ook in de Bijbel. Ja. Maar niettemin, de aarde heeft hij gegrond op haar grondvesten. Ook een mooi woord, want grond heeft de betekenis van vastigheid. Maar het woord staat er nog bij ook, vesten. Vesting, vast. En in de pauze lazen we het geloof is een vaste grond. Ja, voor de dingen die men hoopt. Vaste grond is vast en vast is grond. Hij heeft de aardige grond op haar grondvesten. Men zou, als men de wereld wil bestuderen, of hoe je dat maar zegt, zou men moeten uitgaan van een vaststaande aarde. Dit is een norm. Je kan niet uitgaan van God, want die staat boven de natuur. Daar kun je verder niks mee. Maar je moet beginnen gewoon met die vaste aarde. En wat ik nou zeg, dat vind ik zo vanzelfsprekend dat ik mezelf wel een beetje kinderachtig vind dat ik dat nou sta te vertellen. En maar ik wil u niet beledigen, maar dat is echt zo. Je moet uitgaan van, toch, uitgaan van een vaste aarde. Als die beweegt, is het niet goed. Dan heb je een aardbeving. Dat is niet... Maar goed, je moet uitgaan van de vaste aarde en van daaruit de dingen bestuderen.
Dat bedoel ik bij NASA volgens mij ook, van die berekeningen dat het vast staat, de aarde, dat die niet eruit.
Bekend is, maar dat willen... Dat
ze niet
horen. Wij HBS'ers weten dit niet. Dat wordt voor ons verborgen gehouden. Ik ben helemaal geen HBS'ers. Dus. Maar ik vind het altijd wel een leuke uitdrukking. Ik weet niet waar ik hem vandaan heb, maar zo van, ze hebben wat geleerd, maar te weinig. Dat is HBS, hè? Ja. Wim Kan zou dan spreken over de dokter Andersen. Van niet afgestudeerd, half afgestudeerde mensen. Die beklemd titeloos wakker worden, want er staat geen dr voor. Kunnen jullie nog doen? Nou ja, cultuur. Maar goed, maar ons hebben ze dat niet verteld. Maar het is inderdaad waar dat bij in de zogenaamde ruimte... Ik heb ook moeite met het woord ruimtevaart. Dat in de zogenaamde ruimtevaart, dat men daar uitgaat van een stilstaande aarde. Wat moet je uitrekenen aan banen enzovoorts als er niks vast is? Het is allemaal relatief, dus je moet van een vast punt uitgaan. Nou ja, dat is Cape Canaveral tegenwoordig. Ze hebben het een poosje Cape Kennedy genoemd. Maar, Cape Carnaval. Cape Canaveral.
Wij hebben het astronautenlied.
Wij hebben het astronautenlied. Maar goed, vanuit een vast punt rekenen enzovoort. En dan dat is veel simpeler. Dan heb je tenminste één vast punt. Maar de Bijbel doet dat ook. Die zegt, de aarde staat vast. En voor de rest beweegt alles. Ten opzichte van de aarde. Ja. En zo draait de zon dus.
Om.
Nou ja, om, dat is nog, dat, zelfs dat klopt niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan toch, de zon beweegt. Maar uitgaande van het stelsel van Ptolemeus, de zon beweegt zich om de aarde. En de aarde staat stil. De man was niet om, je gaat uit van een vaste aarde. Daar red je het niet mee, want je blijft zitten met het probleem van een duister heel. Wat eigenlijk niet kan. Er is dus nog veel meer mis, maar dat doet er niet toe. Maar daar ga je vanuit. Maar bij de NASA, om zo te zeggen, gaat men daar ook vanuit. Waar is die man? Nou, die draait rond. En dit is ons vaste punt. En we moeten ongeveer die kant op, willen we hem raken. Toch zoiets is het eigenlijk. En die gebruiken dus een heel ander wereldbeeld dan dat je in je boeken geleerd hebt. Maar gewoon uit praktische overwegingen, logische wijze. En dan heb je de relativiteitstheorie, kent u dat verhaal? Dat gaat over, voor ons ABS'ers is dat, dan hebben ze het over de trein en het perron. Ik kan zien dat het toch redelijk modern is, want de trein bestond al toen ze het uitvonden. De trein en het perron. En dan zit je in de trein en dan heb je niks in de gaten, maar ineens beweegt het perron langs je heen. Maar wie beweegt er nou? Ja, dan oké, de trein, want dat weet je. Maar voor jou in de trein beweegt het perron langs je heen. En voor degene die op het perron staat, beweegt de trein langs je heen. En zo. En daar begint dan het verhaal mee. En dan komt het verhaal over jouw klok en de klok van het perron. En nou ja, en dan gaan we met de lichtsnelheid een rondje om de aarde met de trein. Wat natuurlijk ook nog niet kan, maar ja, het blijft een zot verhaal uiteindelijk. Maar ze hebben geen vastigheid, geen norm. Maar de Bijbel zegt, de aarde staat vast. Er is niks moeilijks aan. En van daaruit begin je met rekenen. En dan beweegt de zon en dan beweegt de maan. Niet omdat het er zo uitziet, maar zo is het ook inderdaad. Want de aarde staat vast. Zegt de Bijbel. Nou ja. En dat niet alleen. God heeft de aarde vastgesteld. En dus we hebben alle recht ook om daarvan uit te gaan. Zie? Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Men het neemt niet weg dat de aarde wel ooit zal verdwijnen. Zal oplossen in thin air, heet zoiets. In goed, is het goed Nederlands? Dat zal, is dat een Nederlandse uitdrukking voor? Zal verdwijnen, oplossen. Dus dat is niet meer. Zoiets zie je anders alleen maar in films, broeder. Dus kijk naar de films. En dan is het weer dit. Niet beam me up of zoiets. Dan is die ergens anders. Want zegt de Bijbel, nee, er is geen plaats meer voor gevonden. Is er niet meer. Is gewoon weg. Maar zolang hij er is, wankelt hij niet. Dat is de betekenis ervan. Dat je niet begint te klungelen met teksten zo van, nee, er staat dat deze aarde blijft, want hier staat het. Hij zal niet wankelen.
In rook opgaan.
In rook opgaan, ja, misschien is dat het, ja, zoiets. Ja. Nou ja. Hij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen enzovoort. Dus de verwijzing, dat is Psalm 104 nog. Dat is de verwijzing, nou ja, in ieder geval naar de vloed van Noach. Maar als u mij vraagt, gaat het primair over die vloed van daarvoor. Net als in 2 Petrus 3. Waardoor hemel en aarde vergaan zijn, die wateren. Maar goed, ik blijf niet bij Psalm 104. Maar er stond ook nog een verwijzing naar Psalm 119. Waar feitelijk hetzelfde staat. Maar goed, dat is Psalm 119, vers 91. Waar staat in vers 90? Nou ja, eerst vers 89 dan. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. En je wacht op het woord aarde natuurlijk. En dan komt hij. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw verordeningen blijven zij heden staan. En toen heeft iemand ingevuld nog. Dat vind ik wel leuk. Zo van ja, maar er komt wel een keer en dan hoor. Want zij allen zijn uw knechten. Dat wil zeggen, zij dienen u. Enzovoorts. En natuurlijk, Psalm 119 gaat over het woord van God. En de uitwerking van dat woord. En hier staat het Gods woord. Dat immers blijft tot in de eeuwigheid. Dat woord, door dat woord zijn hemel en aarde gemaakt. En die blijven gewoon staan. Wat is het? En elders lees je dan nog over de loop van zon, maan en sterren enzovoorts. En de afwisseling van dag en nacht, wat daar dus rechtstreeks mee te doen heeft. En er staat gewoon dat dat blijft. Zoals het woord van God blijft. Niettemin passeert de tijd en verandert er af en toe wat. En een van de dingen die veranderen is dat inderdaad die oude schepping een keer verdwijnt. Of, waarschijnlijk is het beter om te zeggen, omgezet wordt in een nieuwe schepping. Maar in elk geval, zolang deze blijft, staat hij vast. En als hij omgezet wordt in een nieuwe, nou ja, dan staat hij ook vast. Eeuwiglijk en altoos, of altoos en eeuwiglijk. Dat is wat het is. En daarnaast hebben we natuurlijk van die prachtige, nogal filosofische uitspraken in bijvoorbeeld Prediker 1 is het, geloof ik, Waar staat het ene geslacht gaat en het andere komt, of zoiets. En dus ook het ene komt en het andere gaat. Dat hangt er vanaf bij welk geslacht je hoort op dat moment, als je het zegt. Maar het ene geslacht komt en het andere gaat. En de aarde staat in de eeuwigheid. Staat er ook. Het is diezelfde aarde. En met verbijstering kijken wij om ons heen, vooral in de musea, van oudheden dan wel te verstaan. En daar zien wij, nou ja, soms gewoon in de wereld om ons heen. En wij zien daar van alles staan, zoals het paleis op de Dam. En die figuur van Atlas. En dan denk ik altijd, wie zou hem erop gezet hebben? Ze meteen, toen het ding gebouwd werd, in de Gouden Eeuw. In de 17 zoveel, zoiets geloof ik. En hoeveel generaties zijn er al langs gelopen? En hoeveel schapen zijn er al over de Dam? Gelopen in de loop der eeuwen. En dan op de Dam. Maar daar kun je niet zien. Je moet aan de andere kant wezen. Hè? De kant van de Raadhuisstraat. Maar goed, laat maar zitten. Maar hoeveel zouden er al geweest zijn? Dat is toch verbijsterend. Dat die wereld. Ja, en op mijn leeftijd kijk ik terug en zeg, ja, ik heb een hele generatie gekend, die is het niet meer. Maar dat was mijn wereld waarin ik leefde. Dat is allemaal weg. En dan komt vanzelf het lied boven, kom Kees. Ik geloof dat ik hem vandaag nog gehoord heb. Maar goed, Radio Nostalgia of zoiets. Hoe het maar heet. Kom Kees, het is maar tijdelijk. Zal maar op huis aangaan. En koekoek, die. Nou ja, goed, laat maar zitten. Ja. Het is zo, ja. En de aarde blijft maar staan, die staat vast. Vooral onze beleving, de aarde staat vast. En de Bijbel zegt, dat is ook zo. Die heeft God vastgesteld. En al dat andere, dat beweegt. En als je naar boven kijkt, zie je dat dingen. Ja, dat is nogal onbetrouwbaar allemaal. Het is er wel, maar het is. Langzamerhand onttrekt zich dat aan je voorstellingsvermogen. Of dat nou is en uitdijend en tegelijkertijd gekromd heelal. Je weet wel, het niets dat groter wordt en krom is. Dit is wetenschappelijk verantwoord. Wat ik nu zeg. Of het is zoals ik het dan meen dat het is. Zo, we leven aan de binnenkant van het zaakje. En daarboven gaat het licht steeds langzamer. En worden de afmetingen dus kleiner. En dan verloopt de tijd dus ook anders. Verhoudingsgewijs. Het gaat bovendien krom, niet de ruimte, maar het licht. Ja, dat kan je ook niet voorstellen. En dat is het. Het zijn maar ideeën. Het zijn rekenmodellen die men maakt. Maar ja, dan zeg ik weer, de HBS, kan ik rustig zeggen, want het bestaat al lang niet meer. De hogere burgerschool, jawel. De HBS denkt dat de rekenmodellen de werkelijkheid voorstellen. Maar dat is niet zo. En omdat het rekenmodel klopt, dat het dus waar is. Omdat je de rekensommetjes mee kunt maken die blijken te kloppen. Maar ik noem dat nulmetingen, maar goed. Natuurlijk klopt dat. Past in het systeem, en dat komt altijd uit. Maar het systeem is niet de werkelijkheid. Daar gaat het maar om. Zie? En daarmee worden wij voor de gek gehouden. Maar God heeft deze wereld gemaakt. Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid staat er. Ad olam. En hij heeft hun een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Dat gaat logischerwijze over de banen van die hemellichamen. En hoe ze zich gedragen ten opzichte van de aarde enzovoorts. En er staan inderdaad prachtige tekstverwijzingen onder, alsnog, over zolang zon, maan en sterren, zolang de zon ondergaat en opgaat en de seizoenen elkaar opvolgen, zolang zal Israël mijn volk zijn, enzovoorts. Ook vandaag dus, nog steeds. Ga er maar aan staan, het levert nogal wat dingen op, maar je moet het wel serieus nemen, zie je. Maar het gevolg is, loof de Heere van de aarde Gij walvissen en alle afgronden en nou zakken we nog een eind lager. Maar het idee is gewoon dat we onder de hemel zijn, dat is de aarde. Dat is in dit geval dus kennelijk inclusief de afgronden. En let op dat het woord wateren er niet eens staat. Het heet meteen afgronden. Want dat is wel degelijk een term ook voor de zeeën. Waarbij het idee dat die afgronden vol water staan aan het idee niks verandert. Het zijn afgronden. De diepten enzovoorts. Dus loof de Heer in de hemel, loof de Heer van de hemel, loof de Heer van de aarde. Gij walvissen en alle afgronden. Waarom die walvissen precies? Nou ja, het woord betekent ook maar zoiets als grote zeedieren. Want ze hebben niks van doen met onze rubricering van de fauna. Van de levende wezens. En wat hier walvissen heet, dat zijn gewoon grote dieren. Grote vissen. Dat wil zeggen, wat in de zee leeft. Het heet allemaal vis. Of wij het zo noemen of niet, heeft er niks mee van doen. Dus men zou in de hemel, op aarde, eventueel zelfs onder de aarde, als je dat hierin lezen zou, zou je de Heer loven, want de schepping is in principe en in de eerste plaats tot eer van de schepper. Dat is, valt weinig aan uit te leggen, denk ik. Wij zagen onderweg een autootje rijden en En wat willen wij nou weten? Wat voor merk het is. Wie heeft dat ding gemaakt? Er stond Crossfire achterop. Bij nadering, maar dat is geen automerk. Dus waar is het van? Niet? Niemand? Dat was nou jammer. Het was een Chrysler. Maar ja, kwamen we later achter. Het kostte wat moeite, maar dat doet er nou niet toe. Maar je wil weten wie dat gemaakt heeft, waar het vandaan komt. Wat is dat voor een ding? En je vraagt naar de maker. En dat zou je bij alles in de wereld moeten vragen. Waar komt het vandaan? Wie heeft dat gemaakt? En je niet zeggen, ja, maar zo'n autootje is vanzelf ontstaan in de loop van miljarden jaren. Ik begrijp hoe onzinnig het is. Maar neem van mij aan, zo'n autootje, dat is nog maar een heel eenvoudig technisch dingetje vergeleken bij een mens. Die begint over uw kwalen en en over uw gebreken. Want ja, daar zijn we hier niet voor. Maar dan toch. Het is in de eerste plaats, er zit nog meer aan vast, maar het is in de eerste plaats tot eer van de schepper was de bedoeling. En als het niet tot eer is van de schepper, dan kom je bij die grap van, hoe heet die man ook weer? Victor Borgen, ik weet het vandaag weet ik het. Van leeftijd. Victor Borgen, die zei, meneer Steinway heeft mij gevraagd u mede te delen, ze was pianist, hè? Pianist. Meneer Steinway heeft mij gevraagd uw mededeling te melden dat deze piano een Yamaha is.
Ja.
Dat vind ik een leuke. Ja. Zo van dat we vooral niet moeten denken dat het de Steinway is, want meneer Steinway beklaagt zich erover, vindt het een piano van niks. En daarom wil meneer Steinway dat goed erop staat en bekendgemaakt wordt dat die piano een Yamaha is en niet van hem. Anders zou het tot oneer van hem zijn. Ik vind het een prachtvolle uitspraak. Nou ja, zoiets. Maar als je ooit een tulp ziet of wat je maar ziet of een mens gewoon. Alles om ons heen, dat is schepping Gods. En waarom het is zoals het is? Omdat het ook daadwerkelijk in de loop van de tijd, kort of lang, maar in de loop van de tijd, uitdrukking geeft aan wie God is en wat hij doet. Op nog veel langere termijn. En de terugkeer van de seizoenen, waarvan God zegt, dat blijft zo, tot until kingdom come, en ook daarna nog trouwens. Maar die opeenvolging van de seizoenen, dat blijft zo. Maar het is omdat het een uitbeelding is van tot een opstanding. Van al de schepping die dan weer verdwijnt. En dan wordt alles wit, dan is alles gerechtvaardigd, zal ik maar zeggen. Dan, wij worden wit langzamerhand, of kaal, maar goed, worden wit, of er komt een laag sneeuw overheen, of wat het maar was. En voor de zekerheid, in het voorjaar wordt ook alles wit. Want de witte bloemetjes komen, als je het mij vraagt, het eerst. Daar in ieder geval de amandel. In de Bijbel en in de Bijbelse systematiek. En de sneeuwklokjes heb ik het dan maar even niet over. Maar eerst komt het wit en uit dat wit komt dan een, komt alles nieuw voort. Komt alles weer tot leven. Enzovoort. En dat gaat maar zo jaar in jaar uit. Waarom moet het zo? Dan zeggen we, ja, nee, dat kan niet anders. Dat zit hem in de baan van de aarde om de zon. Enzovoorts. Doordat de aardas niet haak staat op de baan van op de ecliptica, op de baan van de zon. En dan krijg je dus een draai eromheen. En dan zul je wel zien, dan komt er meer licht op. En als je aan die kant staat, en als je aan die kant staat, dan komt de zon meer naar het zuidelijke halfrond. Enzovoorts. Ja, ja, ja. Ja, maar dat was de vraag niet. Waarom is het zo? Toch? Het is natuurlijk niet bij alle zogenaamde planeten zo, dus waarom is het zo? Dat blijft een legitieme vraag. Nou ja, omdat God het zo gemaakt heeft. Met dit doel. En daarom zie je die opeenvolging van generaties ook. Het is allemaal dood en opstanding. Het blijft wel, op een of andere wijze, maar toch. Er wordt mee afgerekend, het verdwijnt en dan, nou ja. En eenmaal gaat deze hele oude schepping over de datum, om zo te zeggen. Nee, over de bestemde tijd die God bepaald heeft. Niet maar door slijtage of zo, maar gewoon, dat is de uitwerking van Gods plan. En dan verdwijnt de oude en dan komt een nieuwe voor in de plaats. Definitief. Dat is waar het over gaat. Goed, meer daarover de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer dankzeggen? Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dit woord. Dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat blijft tot in der eeuwigheid. Dat woord waarop wij onze levens mogen bouwen, waarop we onze hoop mogen vestigen, omdat het ons spreekt over wie u bent en dus het spreekt ons over wat u doet. In de loop der tijd, maar in het bijzonder wat u tot stand brengt door het verzoeningswerk van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat wij in hem een nieuwe schepping geworden zijn. Niet als een automatisme, maar als de uitwerking van uw eeuwig voornemen. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En ons deelgenoot gemaakt hebt van deze zegeningen die in Christus ja en amen zijn. En we danken u daarom dat wij mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen beseffen, ook vandaag, dat wat er ook is om ons heen in deze wereld, gaat inderdaad voorbij. En de enige houvast dat wij hebben, is die steenrots. Die rots die niet wankelt, waarop wij mogen gaan staan, waarop wij onze levens mogen bouwen, in de verwachting dat wij binnen afzienbare tijd deze wereld zelfs de rug zullen toekeren, omdat wij verzameld zouden worden bij u in de hemel zelf. En we danken u, Vader, dat dat ons uitzicht is. Want wat er ook gebeurt, uw woord houdt stand. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond waarop we dat woord mochten openen. En op eenvoudige wijze als uw kinderen deze woorden mogen tot ons nemen, mogen indrinken als water, opdat het onze levens zou voeden, opdat wij zouden opgevoed worden als uw kinderen onderweg naar die zoonstelling. Daarom, Vader, wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.